Goedemorgen, Dirk Rochtus.
Goedemorgen.
Trouwe luisteraars van Interne Keuken weten dat als we Dirk Rochtus uitnodigen, dat het dan ofwel over Turkije zal gaan, ofwel over Duitsland. In dit geval, Dirk, gaan we het hebben over Duitsland. Naar aanleiding van een documentaire die een paar dagen geleden, ik denk dat maandagavond was, op Canvas is uitgezonden. En waar ik echt niet goed van was toen ik hem gezien had. De documentaire heet 1945 The Savage Peace. Het gaat over wat er met de Duitsers is gebeurd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat eigenlijk over een taboe.
Ja, dat is een erg dramatisch verhaal, inderdaad. Er zijn miljoenen Duitsers het slachtoffer geworden van represailles in Polen en Tsjechoslowakije. Ze zijn ook verdreven uit die gebieden. En dat is inderdaad een taboe geweest en gebleven in het naoorlogse Duitsland. Er mocht amper over gepraat worden. Ja. Het is pas eigenlijk begin 2001 als een zekere Guido Knop een documentaire daarover heeft gemaakt. Dat die verhalen weer bovenkwamen van mensen. Als kind ben ik verdreven of ik heb gezien dat mijn ouders werden mishandeld. En toen kwamen er duizenden getuigenissen naar boven. Ja. En daardoor werd het taboe een beetje doorbroken. Maar het is lange tijd een taboe geweest in Duitsland, omdat men zegde van, kijk eens, Nazi-Duitsland is de oorlog begonnen, heeft Polen bezet, heeft Tsjechoslowakije bezet. Wij hebben daar veel leed gebracht. Hè? En als wij dan over ons eigen leed, over het leed van de eigen Duitsers gaan spreken, dan klinkt dat alsof we het eigen leed willen verrekenen met het leed dat Nazi-Duitsland heeft gebracht over Polen en Tsjechen.
En dat kunnen we eigenlijk de Joden, om ze nu maar te noemen, niet aandoen. Laat ons maar stilletjes zwijgen over ons eigen verdriet.
Ja, er waren natuurlijk ook veel Poolse Joden die vermoord zijn. Dus de idee in Duitsland was, in het naoorlogse Duitsland, van laten we erover zwijgen. Hè. We hebben al genoeg miserie gebracht over de wereld. Ja. Maar ik zeg het is de laatste jaren weer bespreekbaar geworden. Ja. Op voorwaarde natuurlijk dat men altijd zegt van, kijk, er zijn verschillende dingen gebeurd met onze eigen mensen, met de Duitsers, met de Duitse bevolking. Maar we moeten ons ervan bewust zijn, de schuld of de oorzaak ligt bij Nazi-Duitsland, ligt bij Hitler.
Ja. Ik heb het een taboe genoemd. En je zegt nu net dat er werd niet of nauwelijks over gesproken. Ik wist wel dat er iets aan de hand was met bijvoorbeeld de Sudeten-Duitsers. Dat is zo'n woord dat galmt in de geschiedenis. Hè? Dat die verdreven waren. Maar dat met bijna een genocide gepaard is gegaan, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Dat heb ik pas vorige maandag op Canvas mogen vernemen. Maar laat ons misschien eerst over de geopolitieke situatie even praten. Die Duitsers die dan in dat proces verdreven zijn, hoe kwamen die daar terecht? Waren dat bezettingstroepen?
Nee, het waren wel degelijk Duitsers die daar woonden. Het is zo, het huidige Duitsland is niet zo groot als Duitsland tot 1945.
Uiteraard.
Duitsland strekte zich uit tot haast Litouwen. We zouden kunnen zeggen, ruwweg geschat, dat de westelijke helft van het huidige Polen dat Duits grondgebied was. Dat waren drie Duitse provincies. Pommeren in het noordwesten van het huidige Polen. Silesië in het zuidwesten van het huidige Polen. En Oost-Pruisen in het noordoosten van Polen.
Ja.
Maar Oost-Pruisen, die Duitse provincie Oost-Pruisen, zo groot als België trouwens, is in 1945 in twee opgesplitst. De Polen hebben een deel gekregen en de Sovjet-Unie.
Ja, maar dat waren al Duitse provincies voor 1940 dan?
Ja, inderdaad. Al dus niet dat honderden jaren behoorde dat tot het heeft. Duitse grondgebied. Dat was een deel van het Duitse Rijk. Sinds eeuwen. Hè? Maar er leefden ook weliswaar Polen. Hè? Dus Duitsers en Polen leefden daar naast elkaar.
In welke verhouding?
Ja, dat hangt een beetje van het gebied af. Er is ook een Duitse regio, Posen, die in 1918 al is afgenomen van Duitsland, om aan Polen te geven.
Mm-hmm.
En in die regio Posen, het huidige Poznan, daar waren de Polen wel in de meerderheid. Maar in die andere provincies, Oost-Pruisen, Silesië en Pommeren,
dat was echt...
daar waren de Duitsers, laten we zeggen, in een verhouding van 3-1 of 4-1.
Ja, ja.
4 Duitsers, 1 Pool. En zo ongeveer.
Ja.
Dus in totaal leefden daar ongeveer 12 miljoen Duitsers. En dat waren Rijksduitsers. Dus zij waren onderdaan, of laat zeggen, burgers van het Duitse Rijk.
Mm-hmm.
Maar wat is er in 1945 gebeurd? Polen zag er wel een beetje anders uit. Dat strekte zich uit naar het oosten, tot in het huidige Oekraïne en Wit-Rusland. En Stalin die heeft in 1945 het oostelijke deel van Polen geannexeerd.
Mm-hmm. Ja.
Maar hij wilde dat volledig vrijmaken van Polen, als het ware. Hij heeft dan aan Polen gezegd van, nu dat jullie bevrijd zijn, krijgen jullie als compensatie voor het verlies aan Oostelijk Polen, krijgen jullie die Duitse provincies, namelijk Oost-Pruisen, of gedeelte daarvan, Silesië en Pommeren. Dat krijgen jullie als compensatie.
Het is alsof dat het land Polen opschuift naar het westen op de wereldkaart.
Dat is inderdaad gebeurd. Polen is eenmaal opgeschoven naar het westen. Ja. En die Duitsers die daar woonden in die Duitse provincies, die nu deel gingen uitmaken van Polen, die moesten weg. Ja. Die zouden moeten verdreven worden. En hun plaatsen, of hun huizen en de appartementen en de boerderijen waar zij woonden, daar zouden die Polen terechtkomen die uit Oost-Polen werden gezet op last van Stalin.
Een georganiseerde volksverhuizing.
Ja, inderdaad.
Of een etnische zuivering, zou je het ook
noemen. Ja, maar het is in verschillende etappes gebeurd. Nog voordat de Wehrmacht, dus het Duitse leger, heeft gecapituleerd, waren er al honderdduizenden Rijksduitsers uit Oost-Pruisen gevlucht in januari 1945. Het Rode Leger was in aantocht. Ja. Ja, en de mensen hadden enorm veel schrik van de barbaarse horden komen, zoals Goebbels altijd zei. Dus ze hadden enorm veel schrik. En ze begonnen al in januari 1945 uit Oost-Pruisen te vluchten, de mensen. En dan, die vlucht die ging door. Maar dan, na de capitulatie in mei 1945, er waren er nog altijd Duitsers overgebleven in Oost-Pruisen, Silesië en Pommeren. En dan heeft de Poolse regering, de Poolse communistische regering, beslist om degenen die er nog overgebleven waren, om die op de trein te zetten. Maar die mensen, dat ging alles over kop. Hè. Dus die kregen een bericht van, jullie moeten morgen om 8:00 uit dit huis zijn. Je mag 20 kilo bagage meenemen, maar verdwijn hier. Hè. Dat was wat men noemt in het Duits de wilde vertreibung, hè, dus de wilde verdrijving. En dan later, in een derde fase, vanaf augustus 1945, nadat er een conferentie in Potsdam was geweest tussen de geallieerden, heeft men toen beslist om wat er nog overbleef van Duitsers, want er waren er toch nog altijd een paar honderdduizenden, om die dan op een meer reguliere wijze het land uit te zetten. Dus het is in drie etappes gebeurd. Eerst vlucht, dan wilde verdrijving en dan vanaf de zomer van 1945, en dat ging voor tot 1946, de zogenaamde georganiseerde verdrijving.
Ja, als je het zo vertelt, dan klinkt het als een volksverhuis, maar nog niet als een genocide, hè? Terwijl ik dat woord hier wel heb horen.
Ja, die vlucht zelf, daar zijn ook een paar honderdduizend mensen omgekomen in de winter van 1945. Maar dan, vanaf mei 1945, de manier waarop het gebeurde was heel brutaal. Hè? Dus mensen werden afgerammeld, werden neergeschoten. Honderdduizenden vrouwen werden verkracht. Ook door Russische soldaten en Poolse milities. Dus in die tweede fase, de wilde verdrijving, zijn er wel degelijk misdaden tegen de menselijkheid gebeurd. Zijn er honderdduizenden Duitsers vermoord of slecht behandeld?
Jelle de Haan, die zit hier om over Japan en de loopcultuur in Japan te praten. Straks helemaal aan het eind van het programma, maar jij wil iets vragen?
Ja, ik vroeg me af waarom ze die al überhaupt verdreven hebben. Want op zich, zowel Polen als de Sovjet-Unie hadden al heel veel mensenlevens verloren tijdens die oorlog. En ik kan me dan wel voorstellen dat eigenlijk die honderdduizenden mensen daar zitten en je nog wilt gebruiken in je
was
economie.
Dat was plaats genoeg, bedoel.
Ja, goed. Maar Oost-Polen ging dus naar de Sovjet-Unie. Maar Oost-Polen was ook altijd een gebied dat omstreden was tussen Polen en Oekraïners. Die zaten met elkaar ook te vechten daar, zelfs tijdens de Duitse bezetting. En dus Stalin zegt van, kijk, we maken er een einde aan al die etnische conflicten. De Polen die hier wonen in Oostelijk Polen, dus het huidige Oekraïne en een stukje van Wit-Rusland, kijk, die verplaatsen we naar het westen van die Duitse provincies. En kijk, de Polen wilden niet meer met de Duitsers samenleven in dat nieuwe Polen. Die zeiden van, de Duitsers, de nazi's dus eigenlijk, die hebben hier een lelijk huis gehouden. Wij willen geen Duitsers meer op ons grondgebied. Die moeten weg.
Dus een vijand.
Ja, dat is een vijand. Ze werden dus verdreven. En de plaatsen die dan vrijkomen, die werden dan ingevuld door die Polen die uit het oosten kwamen. Dus het was een kwestie van niet meer willen samenwonen. En dezelfde idee leefde ook in Tsjechoslowakije trouwens.
Precies, daar begint de documentaire op Canvas mee, met de executie van 42 mensen in de buurt van Praag. Twee dagen nadat, op 10 mei 1945, op 8 mei is de oorlog eindigd, dus twee dagen nadat de vrede is uitgebroken, worden daar 42 mensen neergemaaid, enkel omdat ze Duits spraken.
Klopt. Kijk, er leefde in Polen een
Tsjechoslowakije.
Er leefden in Tsjechoslowakije 3 miljoen Sudeten-Duitsers. Dat zijn Duitsstaligen. Eigenlijk waren dat Oostenrijkers. Want tot 1918 was Tsjechoslowakije,
het
Tsjechische gedeelte, onderdeel van Oostenrijk, werd bestuurd door Oostenrijk. Dus er leefden in het Tsjechische gedeelte van Tsjechoslowakije 3 miljoen Duitsstaligen in het randgebied van Tsjechië. Maar dan ook in Praag, daar woonden ook 200.000 Duitsers. Al sinds eeuwen trouwens. Hè. Denk aan Kafka,
ja, die in het
Duits schreef. En Rilke is geboren in Praag. Ja, ja. Dus ja, dat waren Duitsers die daar al eeuwen woonden. Hè.
Maar moeten we dat Duitsers noemen of moeten we dat Duitsstaligen?
Ik zou je zeggen Duitsstaligen, want zij maakten geen deel uit van het Duitse Rijk.
Nee,
maar wel van Oostenrijk-Hongarije.
Volksduitsers.
Tot 1918. Ja, en in 1918 wordt Tsjechoslowakije onafhankelijk. En dan zijn die Duitsstaligen... Ja, burgers van de Tsjechoslowakische Republiek. Maar zij voelen zich tweederangs burgers. Ze zijn daar niet erg gelukkig. Hè. En Tsjechië doet een politiek van ja, de Tsjechen bevoordelen. Hè. Dat, in de administratie, in het onderwijs enzovoort. En ja, er leefde veel misnoegdheid bij die Sudetenduitsers. Die 3 miljoen Sudetenduitsers. Die voelen zich tweederangs burgers in Tsjechoslowakije. En dan, ja, we kennen het verhaal, in de jaren 20, 30, hè, in Duitsland zelf komen de nazi's op. En vele Sudetenduitsers kijken naar... Nazi-Duitsland en zeggen van... Ja, Adolf Hitler, die gaat ons bevrijden. Hè. Mm-hmm. En ja, dan in september 1938... heeft Nazi-Duitsland het Sudetenland... dus het gebied waar de Sudetenduitsers in Tsjechië wonen... heeft Nazi-Duitsland het Sudetenland geannexeerd. Dat was zo geregeld in het akkoord van München. Mm-hmm. Dus in september 1938 werd dat akkoord van München gesloten. En dan rukken Duitse troepen binnen in het Sudetenland. En ze hechten dat aan bij Nazi-Duitsland.
En de Sudeten-Duitsers vinden dat geweldig.
Ja, die stonden daar te juichen. Hè, van eindelijk zijn we bevrijd van Praag, van het Tsjechische bewind. En dan de volgende stap was dat in maart 1939 Hitler de rest van Tsjechië bezet heeft. Slowakije werd een onafhankelijke staat. Maar dus in maart 1939 bezet Hitler Tsjechië en maakt daar een protectoraat van. Hij annexeert het niet, maar het wordt een soort kolonie of een bestuurd gebied door Nazi-Duitsland. Oké, en dan de oorlog breekt uit. Dus ja, Tsjechië, dat is een onderdeel of wordt bestuurd door Nazi-Duitsland. Maar de Tsjechen zinnen op wraak. Hè. De Tsjechische regering in ballingschap zegt van... ja. Als de oorlog gedaan is, hè, die Duitsers, die Sudeten-Duitsers beter gezegd, hè, dat is eigenlijk de vijfde kolonne van Hitler. Die heeft onze staat kapot helpen maken hè, in 38, 39. Hè. Ze zullen hun lesje leren, ze zullen ervoor opdraaien, ze zullen boeten.
Eens die oorlog voorbij is.
Ja, en dan komt mei 1945, hè, dus Tsjechië wordt bevrijd door het Rode Leger. De Weermacht heeft lang stand gehouden. In Tsjechië tot begin mei 1945. 5 mei 1945 breekt er een opstand in Praag uit van het Tsjechische verzet. Ja, het Rode Leger is vlakbij, hè, dus ze voelen zich ruggesteund door de Sovjet-Unie. En ja, en dan beginnen die represailles, die wraakacties tegen de Duitsers, zoals we die gezien hebben in de documentaire. Hè. Mensen worden neergeschoten, worden neergeknuppeld, vrouwen worden verkracht. Dat is in Praag, maar ook in de rest van het Sudetenland. Hè. Dus de Tsjechen zeggen van die Duitsstaligen moeten hier weg. Hè. En ja, dan beginnen ook weer daar represailles tegen de Duitsstaligen. Hè. Die moeten direct hun huis uit. Er is bijvoorbeeld de beruchte dodenmars van Brno, of Brno in het Tsjechisch, waarbij 50.000 mensen, 50.000 Duitsstaligen, werden verzameld. En die moesten dan in grote kolonnen trekken richting Oostenrijk. Hè. En onderweg werden ze ook aangevallen en neergeslagen en alles wat er aan gruwelijkheden denkbaar is.
Ja, Jelle, nog eens.
Soort die represailles, dat spontane woede, of is dat echt wel georchestreerd door de overheid die dat systematisch regelt?
Er was wel volkswoede bij de Tsjechen, hè, omwille van de bezettingsperiode. Maar het werd wel degelijk ook opgejut door de Tsjechische regering. Hè. Dus van, de Duitsers zijn schuld aan alles. Hè. Het zijn allemaal nazi's. Hè. Ze moeten goed aangepakt worden. Dus de Tsjechische regering heeft dat proces wel degelijk op gang getrokken en aangevuurd en aangespoord.
De beelden die ik hier heb van hoe collaborateurs bij ons zijn aangepakt... Dat is met haar afscheren van vrouwen en inboedels kort en klein slaan. Maar als ik het goed begrepen heb, is er ginder veel en veel meer geweld gebeurd.
Ja, er zijn duizenden mensen, tienduizenden zelfs, ja, vermoord. Hè? Ja. Opgehangen, neergeschoten, neergeknuppeld.
Zijn er hier bij ons in de repressie eigenlijk mensen vermoord? Zijn er lynchpartijen geweest? Dat heb ik nog nooit gehoord.
Waarschijnlijk dat slachtoffers gevallen zijn door het straatgeweld, maar... Op zichzelf niets was. Nee. Een paar misschien, maar achteraf zijn er wel enkele, zijn er 300 geëxecuteerd.
Want ik zag dat soort reacties op onze Facebookpagina van ja, maar vergeet niet dat er bij ons ook iets gebeurd is na die Tweede Wereldoorlog. Dat is ook wel waar, dat is ook wel erg geweest, maar dat is niet te vergelijken.
Ja, wat er gebeurd is in Polen en Tsjechië is daar niet mee te vergelijken. Onvergelijkbaar. Dat is op zo'n grote schaal geweest. Ten eerste zijn miljoenen mensen verdreven, sowieso. Die werden onteigend. Hè. Ja. In Tsjechië heb je de zogenaamde Beneš-decreten. Beneš was de Tsjechische president, en die tekende decreten waarin bepaald werd dat die Sudeten of die Duitsstaligen, want er gaat ook Duitsstaligen in het midden van Tsjechië en in Praag, hè, dat die onteigend werden. Die verloren alles en moesten weg. Hè. Maar ja, die verdrijving is niet zonder slag of stoot gebeurd. Hè. Onderweg zijn er tienduizenden mensen vermoord, zowel in Tsjechië als in Polen. Ja.
En dan het gruwelijke aan de documentaire, die je op Canvas nog altijd kan bekijken, nog een paar dagen staat die daar te bekijken op canvas.be, is dat je getuigenissen krijgt, hè, van mensen die het hebben meegemaakt, weliswaar als hele kleine kinderen. Ja. Het woord weliswaar in mijn zin klopt niet, want dat maakt het eigenlijk allemaal nog veel erger. Die hebben gezien hoe dat hun moeders werden verkracht. Een aantal van die kinderen is zelf ook verkracht.
Dat is heel traumatisch.
Ja, en je krijgt in de documentaire ook het idee dat de daders van die repressie min of meer bewust de technieken van de nazi's kopieerden.
Dat is inderdaad gebeurd. Kijk, bijvoorbeeld de Duitsstaligen in Tsjechië die kregen een witte armband. Die moesten een witte armband dragen, net zoals de Joden in Nazi-Duitsland.
Dat ook een gele ster kunnen zijn.
Gele ster, ja. Ja. Maar in Tsjechië was dat dan een witte armband met daarop de letter N van Tsjechische Nemek. Dat betekent Duitser. Hè? Uh-huh. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Nemek is Tsjechisch voor Duitser. Dus dat stond erop een N. Dus die werden echt geviseerd, die mensen. En ja, die moesten dan over straat lopen zo met die armband. En ja, dat was al voldoende voor de Tsjechen om hen neer te slaan of brutaal te behandelen.
Ja, en je krijgt dan een rare spiegeling van wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Het kamp Auschwitz, of een van de bijkampen van Auschwitz, wordt gebruikt om Duitsstaligen op te sluiten. En de kampchef is Solomon Morel, dat is een Joodse partizaan.
Ja, er waren natuurlijk heel wat wraakgevoelens onder de Tsjechen en de Polen en ook onder de Joden, hè, onder de Polen. Maar men heeft bijvoorbeeld in Tsjechoslowakije geen onderscheid gemaakt tussen nazi's en niet-nazi's. Er waren ook veel Sudeten-Duitsers die in het verzet waren geweest, die tegen Hitler waren. En er waren veel Sudeten-Duitsers, sociaaldemocraten, communisten. Maar ook zij werden slachtoffer, gewoonweg op basis van het feit dat ze Duits waren.
Dus zij hadden de nazi's bestreden en na de oorlog werden ze toch...
Ja, toch. Ja. De Tsjechen maakten daar geen onderscheid tussen. Het waren allemaal Niemek, Duitsers, dus ze zullen wel hun lesje krijgen.
Ja, dus de ironie is natuurlijk dat je precies datgene doet wat je hebt willen bestrijden in die oorlog.
Ja, dat is de bittere ironie, inderdaad. Ze hebben zich ook schuldig gemaakt, de Tsjechen en in minder mate Pool. Pool was nog een ander verhaal. Er zijn ook gruwelijke dingen gebeurd natuurlijk, maar zeker in Tsjechië tegenover de Duitsstaligen. Inderdaad, ze hebben nazi-methode gebruikt. Achteraf hebben ook Tsjechen dat toegegeven.
Daar wou ik naartoe. Wat is daarmee
gebeurd? Burgers die er ook niet erg gelukkig mee waren, wat daar gebeurde. Of vele tientallen jaren later, als er over nagedacht wordt in Tsjechië, Maar het blijft toch nog een taboe, want bijvoorbeeld in 2013 waren er in Tsjechië presidentsverkiezingen. Ja. Wie waren de kandidaten? Ik denk Zeeman en dan een zekere von Schwarzenberg. Een Duitse naam, maar dat is wel een Tsjech. Ik bedoel, van een Duitse adel, een Boheemse adel in Tsjechië. Oké. Okay. En die von Schwarzenberg, dus kandidaat president voor Tsjechië, die had gewoon gezegd van, ja, wat er gebeurd is met de Sudeten-Duitsers, dat kan toch niet, dat is toch erg. We zouden eigenlijk meer moeten boetedoening doen. Wel, dat heeft hem zeker de overwinning gekost. Hè? Want natuurlijk ontstond er dan heel wat ophef in de Tsjechische maatschappij. Van, ja, zeg, laat dat verleden nu toch rusten. Wij Tsjechen, wij hebben zelf genoeg geleden. En meneer van Schwarzenberg wil dan eventjes daar dat leed van de Sudeten-Duitsers behandelen. We hebben genoeg geleden. Hè? Dus het blijft zelfs tot op de dag van vandaag een taboe.
Dus het is absoluut niet zo dat de daders van toen bestraft zijn op een of andere manier?
Nee, ze zijn niet bestraft.
Nee. Zeggen die van Schwarzenberg, vroeg die dat dan op? omdat hij zelf afstamt van slachtoffers?
Nee, want... Oké, hij draagt een Duitse naam, maar tenslotte is dat een boheems adelsgeslacht. Hè? Dat al eeuwen daar is. En de adel in Tsjechië of in Bohemen, ja, die sprak Duits en kon ook wel Tsjechisch. Maar hij zelf is niet geviseerd.
Die werd met rust
gelaten. Maar gewoonweg, ja, kijk, dat is iemand die schoon schip wilde maken, die met een zuivere lei wilde beginnen in Tsjechië, of dat wilde voortzetten. Maar ik zeg het, in Tsjechië heb je natuurlijk ook nog altijd mensen met een Duitse naam of een beetje Tsjechisch gemaakt. Hè? Ja. Maar dat heb je natuurlijk met veel. Hè? Weet u bijvoorbeeld dat Angela Merkel is van Poolse afkomst. Hè? Dus haar grootvader was een Duitse staatsburger van Poolse herkomst, die in Polen woonde, dus het huidige Poznan.
Ah, ja. Dus die familie is in Duitsland gekomen na de...
Die woonde in Duitsland, in het Duitse Rijk,
uiteraard,
in Polen.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar in 1918 is Polen Poznan geworden. En die grootvader van Merkel, Kaziermacz, of iets gelijkaardigs, die zegt van, ja, ik ben Duits staatsburger, weliswaar van Poolse origine, maar ik wil niet in die nieuwe Poolse staat wonen, ik verhuis naar Berlijn. En daar heeft hij in 1918, hè, als die Duitse provincie, Polen, dus deel ging uitmaken van Polen. Hè?
Ja.
In 1945 zijn er nog eens 3 Duitse regio's deel gaan uitmaken van Polen, maar hè, dat is het verhaal van er straks. En dus grootvader Merkel, Kas Mierczak, is naar Berlijn verhuisd en heeft daar zijn naam veranderd in Kastner. En dat is de meisjesnaam van Merkel.
Ja. Als je het zo vertelt in algemene termen, is het al gruwelijk, maar toch nog veel gruwelijker als je de anekdotiek van die mensen beluistert, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Er zit er een vrouw in een documentaire, die dus kind was toen het allemaal gebeurde en die haar ouders kwijtspeelde, ja. Zoals heel veel kinderen. En die vertelt hoe ze met een troep kinderen door Polen en door Litouwen trekken, hun plan moeten trekken, slapen in de bossen.
Zogenaamde wolfskinderen.
De zogenaamde wolfskinderen.
Ja, die doolden met duizenden door de bossen van Oost-Pruisen en Litouwen. Hè.
Ik heb daar ooit in het beruchte boek, de roman De Welwillende, van Jonathan Littell, komt dat verhaal voor. Ik dacht toen, dit is fictie. Dit kan niet echt waar geweest zijn. Hij beschrijft hoe zo'n troep wolfskinderen zich ook te buiten gaat aan geweld en diefstal en een soort van roversbende door.
Ja, die moesten overleven natuurlijk.
Ik dacht, is dat waar? Is dat waar? Maar dat blijkt.
Onder de boerderijen om aan eten te geraken, natuurlijk. Hè.
Blijkt dus waar te zijn.
En wat ook gebeurt, is dat er bijna 1 miljoen Duitsers, dus uit die oostelijke gebieden van Duitsland, dat die gedeporteerd zijn naar de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie had arbeidskrachten nodig. Hè, en pikte dan willekeurig mensen, Duitsers, op, hè, van jong, oud, hè, man, vrouw, allemaal. Hè, en heeft er een miljoental, ongeveer 1 miljoen, gedeporteerd naar de Sovjet-Unie om daar in werkkampen, dus slavenwerk, te verrichten.
Ja. In hoever is dat leed nu geleden? Ik vraag dat ook omdat er op Facebook een mevrouw is, heet Chris van den Driessen, en die vertelt dat ze een paar jaar geleden in Polen op vakantie was, op reis was. En in het hotel bleken tot haar verbazing een groep heel oude Duitsstalige mensen te zitten. En ze vond dat merkwaardig, zo midden in Polen, Duitsstalige mensen. Ze raakt daarmee aan de praat. En die blijken aan heimattoerismus te doen, die groep Duitsers. Dus dat zijn nakomelingen, of misschien mensen die het zelf hebben meegemaakt.
Mensen die dat kind hebben meegemaakt, of de kinderen van, hè, de kleinkinderen van de verdrevenen, hè, die inderdaad terugkeren naar Tsjechië of naar Polen op vakantie gaan, daar om naar het huis te gaan kijken van opa of Monty. Hè. Ja, inderdaad, dat is een soort nostalgie bij veel van die mensen. Je ziet dat veel. Hè. Het leed, is dat geleden? Ja, waarschijnlijk niet. Ik bedoel, er zijn veel trauma's natuurlijk.
Ja.
Hè. En zeker de oudere generatie leidt daar nog onder. Maar de jongere generatie, de kleinkinderen natuurlijk, die weten wat er gebeurd is. Maar voor hen is dat natuurlijk ondertussen geschiedenis.
Geschiedenis waar maar moeizaam over gepraat kan worden.
Het blijft een pijnlijke verwerking, zoals dat altijd in Duitsland is. Hè. Het verleden verwerken daar, dat is iets van elke dag.
Ja. Het is, Jelle, jij wil nog één ding
mensen,
vragen?
Hoe zijn die mensen na de oorlog zelf eigenlijk in Duitsland ontvangen? Werden die als slachtoffer gezien? Hebben die herstelbetaling gekregen? Of waren nog, werden die gestigmatiseerd? Of?
De meesten werden opgevangen in een soort barakken, hè, waar ze dan tijdelijk, dat kon dan een paar jaren zijn, verbleven totdat ze konden geïntegreerd worden in de maatschappij.
Ja, je moet je dat voorstellen, want Duitsland was zelf aan stukken.
Er was woningnood, er waren miljoenen huizen kapot gebombardeerd. Dus.
In Duitsland waren 26 miljoen daklozen.
Ja,
toen in Duitsland
dus voor
zelf,
die vluchtelingen uit het oosten van Duitsland. het toenmalige Oostenrijk-Duitsland, was er ook geen plaats. Er moesten woningen gebouwd worden. Dus voorlopig bleven die mensen in barakken. Hè. Daar werden die opgevangen. En dan een paar jaar later, als er dan huizen werden gebouwd, oké, werden ze stilletjes aan geïntegreerd in de maatschappij. Maar het heeft toch ook nog veel moeite gekost voor de plaatselijke bevolking, dat waren dan ook Duitsers, om die andere Duitsers uit het verre oosten van het vroegere Duitse Rijk, om die te aanvaarden, want die spraken andere dialecten, die hadden andere gewoonten. Er waren soms ook concurrentie op de arbeidsmarkt.
Ja, ja.
Maar aan de andere kant hebben die heimatvertriebenen ook bijgedragen tot de opbouw, de heropbouw van de Duitse economie na de oorlog.
Zou dat nu nog een stuk van de identiteit zijn? Ik ben Oost-Pruis? Zou dat, ja?
Ja, de mensen weten dat. Hè. Van mijn grootouders zijn uit Oost-Pruis of uit Silesië. Dat weten de mensen allemaal. Hè. Maar voorheen is dat inderdaad... Ik bedoel, voor de huidige generatie, van ja, dat is geschiedenis. En ja, oké, we gaan er eens terug naartoe om te zien hoe hebben die geleefd. Hè. Maar nooit met de gedachte van, we willen dat gebied terug of zo. Hè.
Ja.
Maar na de oorlog was het wel zo dat veel van die verdrevenen droomden van terug te keren. Hè. Die hoopten dat dat gebied ooit, ja, dat ze daar zich weer konden vestigen, ja. In de heimat.
Het is geen vrolijke rit om ernaar te kijken, maar als u wil, The Savage Peace, het staat op de website van canvas.be. Ik denk nog een dag of 2-3. Dirk Hoogtus, dankjewel.
Interne keuken. Radio 1.